Luister jij graag naar deze podcast en wil je de maker ondersteunen voor alle moeite en toffe content? Geef dan, als je wat kan missen, een digitale fooi. Dat doe je via fooiepot.com zonder abonnement of het achterlaten van privégegevens. Dus fooiepot.com.
En ja, ik voelde het ook gewoon in mijn lichaam toen ik in Zuid-Afrika zat en ik vertelde mijn laatste geheim wat ik voor mezelf had. Was ik gewoon alles kwijt.
Mijn vader was altijd nogal aanwezig op een hele nare manier. Maar dat is toch iets waar je toch nog lastig van afkomt, zeg maar.
Hoe zit het? Want je neemt heel veel stukken mee. Veel te lang om te vertellen over al die ervaringen wat ik heb meegemaakt. Waarom ik daar zo graag in geloof. Maar het is magisch.
Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm. Fijn dat je kijkt en luistert. Vandaag hebben we een mooie gast, Natasja. Welkom. Fijn dat je er bent.
Dankjewel, René.
En we gaan het natuurlijk hebben over, verslaving en herstel. Maar we gaan het ook hebben over het fenomeen safe house. Nou, heel veel mensen weten niet wat dat is, een safe house. En een safe house is niet een door een politie ingerichte speciale toestand voor mensen die op de vlucht zijn. Het is namelijk heel iets anders. We gaan het allemaal over hebben in deze podcast. Nou, Natasja, wij kennen elkaar echt wel al een tijdje al. En vandaag weer hier, dat vind ik hartstikke fijn. Je bent inderdaad de oprichter van een safe house Fred. Ja. Daar gaan we het straks over hebben voor mensen met de verslaving. Maar je bent zelf ook in herstel van verslaving.
Klopt.
Al 15 jaar zei je net.
Bijna
15 jaar. Nou, dat is super lang. Maar goed, daarvoor zit natuurlijk ook een stuk geschiedenis. En wat was jouw moment dat je echt dacht, nou, nu moet mijn leven echt heel anders, want dit gaat niet de goede kant op.
Nou, dat zal ik je eens vertellen. Nou, ten eerste bedankt voor de uitnodiging voor de podcast. Erg leuk om hier te zijn.
Heel fijn.
Wanneer was voor mij dat moment? Ik was eigenlijk vroeger enorm bourgondisch en had een geweldig leven. Ja. En eigenlijk gebruikte ik elke gelegenheid voor een feestje. En dat komt natuurlijk ook in die tijd in Amsterdam. Ik geloof dat ik 10 jaar gestudeerd heb. En wat was voor mij eigenlijk uiteindelijk mijn rock bottom? Ja, weet je, het kon bij mij gewoon niet meer op. Ik had op één dag wel 5, 6 afspraken, feesten, afspraken. Nou, noem maar op. Op een gegeven moment, ja, mijn lichaam kon dat ook gewoon niet meer aan. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment kwamen er ook wel vrienden naar me toe. Die zeiden van, ja, weet je, wij kunnen een feestje geven of wij houden van feest. Maar jij gaat altijd door. Dus als ik dan 's ochtends wakker werd, wist ik gewoon niet meer waar ik mijn auto geparkeerd had, bijvoorbeeld. En dan moest ik echt op mijn app kijken van, ik had al heel lang een telefoon.
Ja.
Moest ik echt zoeken van, waar had ik dan voor het laatst gepind, bijvoorbeeld. Echt heel extreem vond ik dat.
Ja, dus je was de avond ervoor was je kwijt?
Was ik helemaal kwijt, ja. Dus en op een gegeven moment dat soort momenten. Gelukkig had ik een hele goede vriendenkring om me heen. En een specifiek die zei tegen mij van, joh, je moet je gewoon is je gaan onderzoeken van, ja, heb je misschien wel een misschien moet je weer laten opnemen of wat dan ook.
Probleem.
Misschien heb je wel een probleem.
En
ja,
dacht je van,
no way. Ik bedoel, ja, weet je. Maar uiteindelijk, ja, mijn lichaam hield op. Ik kon niet meer. Uiteindelijk, ik woonde gewoon op mezelf, had gewoon een baan.
Dus jij was eigenlijk, zoals dat noemen, een high functional addict. Hè? Dus een hoogfunctionerende iemand met een verslaving.
Klopt.
Ja, dan had je zelf niet echt door.
Nee.
Want je had dan een huis, een baan en het ging eigenlijk allemaal goed.
Ja, absoluut.
Ja.
Ik was echt compleet in de ontkenning. Echt. Natuurlijk. Werd ik wel eens wakker dat ik dacht van, ja, dit nooit meer. Maar ja.
Dat hield geen stand.
Nee, dat hield niet stand.
Nee. Een
paar uur later zat ik weer gezellig te lunchen met vrienden. En
ja, maar lunchen, dat was dan niet
was wel gewoon lunchen, maar dan wel met een glaasje wijn. En er werd dan een flesje wijn. Gewoon echt.
Ja. En was alcohol dan jouw middel, zeg maar? Of waren er ook andere middelen?
Nou, alcohol was wel mijn middel.
Ja.
Vond ik gebruikt. Ja. Hoe zeg je dat? Daar kon ik niet zonder mee. Maar goed, meer omdat ik altijd dan gezellig ging eten en lunchen. En in een kroeg zat of wat er ook. En uiteindelijk werd dat ook cocaïne.
Ja. Maar dat kwam
dat
erbij
was een goede
later.
Combinatie. Dat kwam me later, ja.
Ja.
Dus dat was gewoon een killer combination.
Ja, maar eigenlijk zeg je dus, ik was succesvol. Was je succesvol?
Ja, ja, ik was op dat moment ik eigenlijk headhunter.
Ja, ja.
En dan zorgde ik eigenlijk voor, wat ik toen eigenlijk altijd zei, dat ik handelde in vouwen, maar dat is natuurlijk een beetje een gek verhaal. Mm-hmm. Maar ik werkte voor een corporate organisatie. En ik zorgde eigenlijk dat ik op zoek ging naar medewerkers.
Ja, headhunter. Dus mensen.
Maar dan wel bijvoorbeeld secretaresses voor grote CEO's.
En ja. En goed, dus dan verdien je ook lekker geld. En dan zit je natuurlijk een beetje in de...
Ik kom natuurlijk altijd op vakantie en ik deed leuke dingen. Ik bedoel, ik had zelf totaal niet door dat ik eigenlijk een probleem had. Ik bedoel, ik merkte wel dat ik gewoon op een gegeven moment alle ballen niet meer in de lucht kon houden. Mm. Maar ik zag niet dat ik een probleem had.
Nee.
En zeker ook omdat ik eigenlijk drie soorten petten op had. Zo heb ik dat eigenlijk altijd ervaren. Ja. Ik had de pet op van... ik was leidinggevende van een vestiging. Ik... ik had gewoon een groot team onder mij. Echt een fijne sfeer ook. Dus ja, hè, dat was een heel belangrijk stuk voor mij. Daarnaast was ik natuurlijk gewoon een dochter van een broer, of een zus van een familie. Waardoor die mij gewoon zagen als Natasha. En ik zorgde eigenlijk ook een beetje voor mijn familie. Dus ja.
Ja, financieel ook.
Niet financieel, maar meer. Ik heb twee genen. Ik heb de broers en ik heb de zus.
Oké. Okay.
En mijn vader was in die tijd ook echt wel ziek. Die had het symptoom van ziekte van Pieck. Okay. Dus een vorm van Alzheimer.
Mm-hmm.
Dus daar was ik eigenlijk gewoon de dochter. En in Amsterdam was ik de wilde bras. En,
ja. Maar dat kon je allemaal nog...
Dat kon ik allemaal gewoon nog helemaal goed regelen. Ja, ja.
Zo kan het nog heel lang doorgaan.
Dat kan heel lang doorgaan.
Ja. Nou,
totdat ik in mijn 35e dag, dat trek ik dus gewoon niet meer.
Nee.
En toen ben ik uiteindelijk de kliniek in beland.
Ja.
Of ingegaan.
En wat jij vertelt, ik denk dat is een van de grootste, maar goed, hoef ik jou ook niet uit te leggen, problemen van verslaving, is dat het niet herkend wordt als een zodanig. Want inderdaad, als alles nog werkt en je verdient geld en je hebt een huis en waarschijnlijk nog een groot succes.
Ja.
En alle ballen blijven nog in de lucht. Ja, wat is dan ook het probleem, hè, zou je zeggen? Ja.
En je doet op zo'n moment gewoon, deed ik gewoon een enorme roofbouw op mijn lichaam. En dat had ik natuurlijk helemaal niet door.
Ja. Nou ja, dat is ook met verslaving. Het is eigenlijk een soort... vroeger had je zo'n zet maar op mijn bonnetje. Weet je, dat bonnetje wordt het bonnetje wordt steeds groter en zwaarder. En dan krijg je op een gegeven moment een rekening die je eigenlijk dus niet meer kan betalen.
Meer kan
je
betalen.
Denkt, shit, dit gaat veel te ver. Ben jij in een 12-stappenkliniek, ken je dat programma?
Absoluut.
Daar ben je toen terechtgekomen. Ja.
Nou, ik ben inderdaad naar een 12-stappenkliniek gegaan, een maandje gezeten. En toen ben ik 6 maanden naar Zuid-Afrika geweest.
Okay.
Dus dat was in die tijd, kon dat nog. En toen ik naar Zuid-Afrika ging, toen zat ik in een secondary care kliniek. En daar heb ik eigenlijk gewoon geleerd van hoe heb ik tools aangereikt gekregen hoe ik met mijn verslaving om moest gaan.
Ja. Een secundaire kliniek is dus, voor mensen die dat niet weten, je hebt dus zeg maar de primaire behandeling.
Ja.
En dan is het een stuk, hoe leg je dat uit, secundaire
kliniek? Nou, eigenlijk meer van, het is niet, hoe zal ik het uitleggen? Je krijgt gewoon behandeling, maar je gaat ook gewoon
leven.
Ja. Dus je leert gewoon met dingen om te gaan. Je hebt verantwoordelijkheden. Je gaat weer gewoon het leven in eigenlijk. En dat is... Wat je natuurlijk, wat de jongens natuurlijk ook doen in het safehouse, maar even los daarvan. Ik vond het een hele mooie manier om gewoon te leren hoe je nieuw gedrag kan aanleren.
Ja.
Want oud gedrag kan je niet afleren.
Nee.
Dus je ging echt nieuw gedrag aanleren.
Nou, dat is wel mooi wat je zegt. Oud gedrag, het is ook niet de kwestie van oud gedrag afleren, maar nieuw gedrag aanleren. Waardoor dat de overhand krijgt. Nee, goed, dat was inderdaad een andere tijd. Hè? 6 maanden naar een unit in het buitenland, of dat wordt niet meer vergoed.
Dat is echt helemaal... Nee, dat is wel passé.
Dat is passé.
Ja, dat is passé. Ja.
Maar heb jij... Ik vind het altijd heel knap als mensen 1 keer naar een kliniek gaan en het kwartje gelijk valt. Daar ben jij in die categorie van.
Ja, nou goed, ik heb het ook heeft het heel lang geduurd voordat ik natuurlijk uiteindelijk inzag dat ik echt wel een probleem had.
Ja.
Dus ik heb het wel uiteindelijk... Maar goed, in die tijd dat ik in Zuid-Afrika zat... Ja. Is mijn kwartje wel echt pas op het allerlaatst gevallen. Ik bedoel, ook al die tijd toen ik in Zuid-Afrika kwam. Ik weet nog wel dat mensen op een gegeven moment tegen mij zeiden van... wat doe jij nou hier?
Mm.
Dat ik zei, ik weet het ook niet, maar volgens mij moet ik hier zijn. Dus de eerste maanden heb ik gewoon ontzettend veel... Ik heb ook ontzettend veel plezier gehad. Ik heb ook in mijn leven heel veel plezier gehad. Ik leefde echt in een grote bubbel.
Yeah.
Ik vind het leven nog steeds heel erg mooi. Maar daar ook heb ik gewoon heel veel leuke dingen gedaan. En heb ik ook heel veel geleerd. En pas aan het einde, toen ik een paar fouten maakte, zeg maar zoals mijn counselor dat toen zei.
Ja.
Toen pas ben ik gaan beseffen van, ik heb eigenlijk gewoon, hou ik me eigenlijk gedijst. Zodat ik als ik klaar kon zijn, weer terug kon gaan naar Nederland. En dat is natuurlijk ook een beetje altijd mijn coping geweest.
Ja.
Van, gewoon toch een beetje een aangepast kind. En dan doe ik uiteindelijk op mijn manier wel mijn ding.
Ja.
Dus, en dat heb ik echt in mijn lijf ervaard, natuurlijk ook in Zuid-Afrika. Dat pas aan het einde, ik had een koffiedate met een meisje uit een koffieclub.
Ja.
Ik liep langs, het was oud en nieuw, liep ik in een liquid store. En dat vertelde ik niet in een groep. En dan werd ik geconfronteerd ook mee, weet je wel. Dus al die dingen.
Je had een soort tweede agenda,
een soort
toch?
Tweede agenda, hè. Dat ik dacht van, oké, ik doe toch heel goed mijn best.
Ja.
En toen werd ik geconfronteerd door een kamergenootje. Ja. Nou, toen werd ik teruggezet naar primary care. Moest ik helemaal weer gaan schrijven. Die stappen. Ik dacht, waar ben ik nou in beland? Maar toen ben ik het op gaan pakken in plaats van dat ik dacht, ik ga naar huis.
Ja.
Ik dacht echt van, wat doe ik hier?
Ja.
Maar toen heb ik het gewoon opgepakt. En toen pas kwam ik erachter dat ik gewoon al maar mijn geheimen gewoon niet deelde. Omdat ik me gewoon niet kwetsbaar durfde op te stellen.
Nee echt kwetsbaar.
Echt kwetsbaar. Ja, helemaal. Dus ik echt ging vertellen, hier heb ik echt last van. Dit is waarom ik eigenlijk, dat heb ik eigenlijk geheim gehouden. En dat heb ik altijd voor me gehouden. Mm. En nooit gezien als een probleem. Want dat heb ik zo diep, zo weggestopt.
Ja.
Dan is het ook geen probleem meer. Maar ik begreep natuurlijk mijn gedrag ook helemaal niet.
Nee.
Je bent 30 en je bent aan het gebruiken. En je denkt, lang leef de lol. Nee. Lang leef het leven, zeg maar. Mm. Maar toen op zo'n moment was het mij cruciaal. En dat heeft mij gewoon echt mijn ogen geopend.
En je zegt het aangepaste kind. Kan jij iets vertellen over je achtergrond?
Ja, podcasts kan ik vertellen hoor. Maar,
de korte versie. Ja. Wat voor soort gezin? Hoe was het bij jullie thuis? Ja. Hoe zag dat eruit?
Nou, ik kom uit een heel liefdevol gezin. Mijn ouders waren gewoon bij elkaar.
Mm-hmm.
En, mijn moeder is Italiaans. En mijn vader is Nederlander.
Ja.
Hoe zou ik het vertellen? Ik heb een heel bijzonder gezin. Ik heb dus twee gehandicapte broers en een gehandicapte zus.
Yeah.
Zij hebben het syndroom van Perrault. En een syndroom is dat je meerdere ziektes hebt.
Okay.
Ze zijn doof. Ze hebben een progressieve spierziekte.
Wauw.
Dus als jongste kind was dat soms wel,
Dat is wel heftig.
Heel heftig, really?
Dat is nogal wat.
Ja, en ik was ook de jongste, uit een tweede gezin. Het huwelijk van mijn moeder is haar eerste huwelijk is ongeldig verklaard, want mijn moeder is katholiek.
Okay.
Dus ik was als vierde, kwam ik in het gezin. En dat is wat 7 jaar verschil, dus mijn zus, dan mijn broer en mijn oudste broer. Ja, het is wel. Ik heb op een gegeven moment mezelf aangeleerd om voor hun te zorgen. Ik heb een hele hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Dus ik ben op een jonge leeftijd ook voor hun gaan zorgen. Omdat ik ook bij mijn ouders zag dat daar best wel een hele grote uitdaging was.
Dat is wel logisch natuurlijk, hè, dat je dat gaat doen.
Ja.
Ik bedoel, één gehandicapt kind is wat, maar drie is dat is echt wel serieus.
Heel serieus. En ook gewoon echt lichamelijk en geestelijk. Ja. Dus het is echt wel het hele plaatje. Ja.
Heftig hoor.
Ja, dus op mijn zevende jaar, kookte ik al voor ze. En het was gewoon een hele hoge verantwoordelijkheid.
Ja,
dat heb ik wel altijd heel erg gevoeld.
Ja.
Ik heb natuurlijk ook naar mezelf, naar mij toe getrokken natuurlijk, maar ja.
Mm-hmm. Maar ook heel liefdevol, hè? Logisch dat je dat
heel
doet.
Heel liefdevol,
maar ik kan me ook voorstellen dat, was er dan ook nog genoeg tijd en ruimte en aandacht voor jou? Of zelf?
Ik denk dat daar wel gewoon een heel stuk wel ligt. Waarom ik me uiteindelijk mijn toevlucht in andere dingen, in middelen ben gaan zoeken. Want op zo'n moment ben je als kind eigenlijk ook gewoon, ben je niet van bewust dat je eigenlijk heel onveilig bent opgegroeid. Dus, en mijn ouders die hadden veel zaken in Amerika. Mm. En waren ook heel vaak daar. Dus ik was jong kind, ben ik opgevoed door au pairs. Ik heb op internaat gezeten. Ik ben op privéscholen geweest. Dus wel heel veel gezien. En ik ben heel erg dankbaar voor de opvoeding van wat ik van mijn ouders heb meegekregen. Maar er waren natuurlijk ook momenten van waar ik mijn ouders wel eens miste, zeg maar.
Ja, het is ook wel overal nergens dan, hè? Steeds verschillende plekken ook.
Verschillende plekken, ik ben 14 keer verhuisd.
14 keer,
Dus dat is best wel een aanpassingsvermogen. Maar ook daarin, kijk, ik ben gezegend met heel veel positiviteit. Dus als kind ook, paste ik me gewoon aan, deed ik het gewoon. En ik kan me dus heel goed neerzetten. En ja, dat
maar van binnen?
Van binnen was ik wel, ja, toch wel eenzaam. Ja, ja ik denk ja, dat gewoon...
Ja. Ja. Het is ook logisch, ja. Het gaat zoals het gaat daarom, en het gebeurt zoals ja. het gebeurt. Daarom, en het is ja. mooi dat je kan aanpassen. Maar natuurlijk vaak als je terugkijkt dat je dan toch denkt... Ja, daar is toch, heb ik iets gemist of wat ja. dan ook. Hè? En ben je dan, zijn zeg maar, begon met jou met drank of drugs?
Nee. Begon wel met drank.
Drank. Ja, en ja. en
nou goed, drank was bij ons natuurlijk. Kijk, mijn ouders die kunnen heel goed met de alcohol omgaan. Ja. En mijn moeders kant, die komt uit Bari. En mijn familie had daar een wijngaarden. Ja. En uiteindelijk is mijn opa verliefd geworden op mijn oma. En mijn oma komt uit Milaan. Dus ja, normaal ga je als vrouw ga je de man achterna, ja. zeg maar. Zeker in die oude tijd, en vandaag toch misschien ook wel. Maar mijn oma ging natuurlijk niet naar het zuiden. Want ja, het zuiden is arm en het noorden is natuurlijk rijk.
Ja.
Maar mijn opa was heel verliefd. En allebei natuurlijk. Dus mijn opa is uiteindelijk naar het noorden gegaan. En die heeft uiteindelijk de transportatie van wijn in gang gebracht. Dus ja. dat is ook heel mooi historisch gezien van mijn familie. Wat ze daar hebben neergezet. Of mijn opa dan. Dus bij ons was wijn wel gewoon op tafel.
Is gewoon, ja.
Dus ja, ik trok wel ja. wat water. Ja, water bij de wijn. Maar goed, dat ja. deed ik als jong meisje wel eens. En aan mijn vaders kant, ja, mijn vaders kant, dat waren eigenlijk fabrikanten. En ja, echt wel zwarte vivre. Ja. Ik ben een Unilever-telg bijvoorbeeld. En dus ja, we waren gewoon...
Ja, dus dan hoort ja. er een beetje bij dan, toch?
Alles is gewoon, ja. ja, is gewoon ja leven.
En bij heel veel mensen is dat ook zo, hè? Dat wil ik niet zeggen dat ze alcoholist zijn.
Nee, natuurlijk niet. Nee, dus zo ben ik mijn op dat gebied met veel grenzen wel opgegroeid.
Maar is dat dan, zeg maar, bij jou langzaam daar ingekropen of ontwikkeld? Of was het gelijk al bij de eerste keer dat je er echt wat van voelt? Je dacht, oh, dit is wel heel lekker. Of is dat heel
onbewust? Nee, dat hebben we echt, bij mij is dat heel langzaam wel gegaan. Ja, ja. En, maar ik weet wel, dat ik als allereerste keer cocaïne gebruikte, dat ik wel dacht van, nou, moi, dat is wel de gevaarlijk spul, zeg maar. Weet je wel, dus dat
ja.
wel.
Ja.
Maar alcohol niet. Nee. Nee, dat is er eigenlijk gewoon heel langzaam ingeslopen.
Het is toch logisch als dat een soort cultuur thuis is? Ja. Want dat doen we en zo, dat hoort bij
en
het leven.
En zeker omdat ik dat niet van mijn ouders heb gezien.
Nee.
Ik gewoon, natuurlijk, mijn ouders gaven heel veel feesten. En dat was meer dan maar, normaal.
Niet problematisch. Nee, en niet nee.
totaal niet. Nee. Dus ja.
Dus zo, maar en op een gegeven moment, maar dan werd het dus... En dat, ik denk dat dat bij veel mensen ook... zomaar gebeurt, zeker met alcohol, omdat het natuurlijk legaal en geaccepteerd is, hè, dat je gewoon begint en dat het van een gewoonte of een gezelligheid toch kan leiden. Zeker niet bij iedereen, maar wel tot een verslaving.
Ja. Nou, ik denk zeker wel. Kijk, als je nu met de kennis die we vandaag de dag hebben, van als we weten van hè, hoe functioneer je binnen het gezin en ik dacht altijd dat ik een zwarte schaap was van het gezin. Maar goed, daar weet ik nu hè, door het boek van Alice Miller en noem maar op, van het begaafde kind, van dat je toch kijkt van... ja, we weten nu zoveel meer.
Ja.
Dus waarom gedraagt iemand zich? Want ja, het hele fenomeen van waarom wordt een kind wel verslaafd en waarom niet, is wel echt een heel interessant...
Nou, daar wil ik het wel over hebben.
Ja, nee, dat snap ik. Ja, ik ook. Leuk.
Ja. Maar, dus, waarom was je... Dacht jij dat je het zwarte schaap was?
Nou, goed. Ik deed wel... Ik was wel altijd bezig om mijn grenzen te verleggen.
Ja, dus dat zat er wel in.
Stukje verslavingsgedrag, zoals je dat kan noemen. Okay, of gewoon gedrag.
Ja.
Dat zat er wel in. Ja. Ik wilde altijd wel een stapje verder. En ik, ja, dat was met alles wel zo. Ja. En toch, ja, ik denk toch een beetje de negatieve energie opzoeken.
Ja.
Om toch maar gezien te worden.
Nou ja, dat. Hè? Ja, ook dat.
Dat wel.
En ook iets te beleven, iets te voelen. En ja... dat is mijn zeg maar hobbymatige analyse. Mm-hmm. Dus je bent niet gezien en dan krijg je toch aanzien door je werk en ook buiten die lijntjes kleuren. Want vroeger moest je natuurlijk binnen de lijntjes kleuren in het gezin, want ja, je hebt drie broers en zussen.
Aanpassen.
Maar ja, goed. En de verslaving is natuurlijk iets waar je juist niet hoeft aan te passen, want dan kun je lekker over de grens
heen gaan.
Ja. Nou goed, maar je bent nu in herstel.
Exact.
En dat is 15 jaar, dat is een hele tijd. En ik vind het ook echt knap hoor, als het mij niet gelukt. Maar als mensen zeg maar één keer in een kliniek ingaan en dat kwartje valt en ook helemaal naar beneden doorvalt.
Nou goed, ik denk ook, omdat als je gaat kijken naar hoe je je leven op de rit kan krijgen, dat gewoon echt meespeelt. Ik bedoel, voor mij was het heel belangrijk dat je gewoon, wat ik deed, wat mijn counselors vertelde. Ja. En ik veranderde ten goede. Ik kreeg gewoon mijn leven terug. Ik bedoel, ik vond echt... Mijn opname in een kliniek is het beste wat mij is overkomen. Dus ik vond mezelf eigenlijk weer terug. Ja, ik had ook geen reden om gewoon weer terug te gaan naar mijn oude leven. Dus ik kon alleen maar klimmen. En natuurlijk had ik wel uitdaging op mijn pad en leerde ik mezelf kennen. Maar ik had altijd een enorme love for learning. Altijd al. Maar ik kwam erachter dat ik niet alleen leerde, maar ik kreeg ook dat ik meer over mezelf wil leren kennen. Ja. Dus ik heb altijd heel veel geleerd. Dus ik had mijn baan nog. Dus ik kon gewoon doorwerken. Ik kreeg promotie. En ik had tijd over. Dus ik ging studeren. Dus ik ging meteen al mijn tijd erin stoppen. Ik verslind boeken bij de vleet. Dus ik was alleen maar daarmee bezig.
Met ontwikkeling.
Met ontwikkeling. Ja.
Nou, je bent wel een van de meest verstandige mensen met verslaving die ik tot nu toe
heb. Echt waar? Nou, dankjewel. Dat zijn vaak een mooi compliment.
Ik val daar zeker niet onder. Maar goed.
Maar het was meer omdat ik ook gewoon... Ja, het is ook... Ja, ik heb gewoon het gevoel dat ik gewoon een soort van awakening heb gehad. Ja. Hoe noem je dat? Ja, dat hoor je ook als een spiritual awakening.
Ja.
Omdat ik gewoon al mijn... Ja, ik voelde het ook gewoon in mijn lichaam. Toen ik in Zuid-Afrika zat en ik vertelde mijn laatste... Of mijn enige wat ik, geheim wat ik voor mezelf had... Was ik gewoon alles kwijt. En ik voelde me gewoon alsof ik gewoon... Wauw, gewoon magisch gewoon. En dat mensen ook zeiden, wat heb jij nou gedaan? Ja, wat heb ik gedaan? Ja, ik heb eigenlijk gewoon verteld wat om mijn hart zat.
Ja.
En dat is ook datgene wat ik ook heel vaak in mijn werk terugbreng aan die jongens. Van, weet je, maak van je hart geen moordkuil. En vertel eigenlijk alles wat je op je hart hebt. Want daarmee creëer je lucht, zelfacceptatie. En je kan gewoon echt gaan leven.
Ja, mooi.
Dat is gewoon heel gaaf. Want ja, je houdt jezelf gewoon klem.
Ja,
maar ik had ook een goede counselor. Weet je, Frank in Zuid-Afrika die niet meer leeft.
Ja. Dat was,
was fantastisch.
Ja, die hebben we allemaal nodig. Iemand die je gelooft, maar die je ook kan doorzien. En precies weet wat je tegen je moet zeggen. Dat is natuurlijk geweldig, dat soort mensen. Maar die zijn er. Maar maken we even een bruggetje naar die jongens. Hè, de jongens die jij nu helpt. Je bent zelf, je bent oprichter van Safe House.
Ja.
Nou, ik heb er zelf gezeten. Maar er zijn ongetwijfeld heel veel mensen die kijken en luisteren. Wat is de hel is een Safe House?
Nou kijk, vooropgesteld... vind ik de naam Safe House eigenlijk niet echt dekkend.
Nee.
Omdat ik wil eigenlijk gewoon daar van die naam af. Maar goed, daar ben ik nog een beetje in ontwikkeling. Mm. Want inderdaad, Safe House geeft voornamelijk aan van... oh my god, je moet ergens heen. Want anders word je in elkaar geslagen. Of je vindt je criminaliteit of vrouwen, prostitutie. Of ik noem maar even wat. Ja, hè? Want het is eigenlijk... Het gaat zoveel dieper en verder dan dat. Dus en Sober Living House dekt het ook niet. Dus... daar ben ik nog wel mee bezig om te kijken van hoe kunnen we dat een andere naam geven. Maar goed, een Safe House, wat is dat? De Safe House die wij bij FRED hebben. En FRED staat voor Recovery and Dialogue, voor herstel en dialoog.
Ja.
Omdat ik dat heel erg belangrijk vind. Als je in herstel komt, dat je gewoon het gesprek aan gaat.
Ja, natuurlijk.
En de grootste missie wat ik heb met FRED is dat de jongens weer een stem krijgen. Want we hebben heel vaak mensen leren zich... niet uitspreken. Dus ik zie een herkenning. Ja,
natuurlijk.
Ja. Dus je pas je aan. Of als je iets zegt, word je gewoon de mond gesnoerd... omdat een zin een vader of een moeder
dus
niet toestaat.
Uitspreken is belangrijk.
En uitspreken is heel belangrijk.
Jongens die dan bij jou komen, wat voor mensen komen er? Wat voor leeftijd vanaf hoe?
Nou, het zijn eigenlijk alleen maar jongvolwassen mannen.
Ja.
In de leeftijd van 18 tot 27 jaar.
Okay.
En die allemaal een klinische opname voor verslaving hebben doorlopen.
Ja, dus ze hebben een kliniek gehad. Komen dan in een Safe House. Dat is ook een woontraject. Hè? Ze wonen
een jaar
echt...
lang komen ze bij mij, bij ons.
Ja.
En 12 maanden lang. En dat is echt een heel mooi stuk. En in 12 maanden leren ze eigenlijk de tools die ze uit de kliniek hebben gekregen toe te passen. En dan krijgen ze ook de tijd om eigenlijk gewoon die bewustwording te creëren.
Ja.
Bewustwording creëren, verantwoordelijkheid nemen en plezier maken.
Ja.
Dat is eigenlijk gewoon een hele mooie combinatie.
Ja, mooi. Ja. Ja, het is gewoon het live oefenen van de dingen die je geleerd hebt, maar wel met begeleiding. En zoals ik heb zelf ook in een Safe House gezeten. Wat er dan, zoals ik het had begrepen of vertaald is safe, is dat er zero tolerance op het gebied van alcohol en drugs is.
Zeker, dat hebben wij
dat,
ook.
Dat is bij jullie ook zo. Het is niet als Pietje terugkomt, hij heeft toch een keer een paar biertjes gepakt, dat hij gewoon
binnen een uur staat hij buiten. Ja. En dat is natuurlijk ook soms met frustratie met mensen van de gemeente.
Ja.
Want die kijken daar natuurlijk heel anders naar. Want dan heb je meer van die EBW's die ook gewoon de zorg verlenen. Maar als je terugvalt, dan krijg je gewoon een nieuwe kans.
Ja.
En natuurlijk is daar ook iets voor te zeggen. Ik bedoel, zeg ook niet dat als mensen terugvallen dat erg is. We hebben jongens die terug zijn gevallen, die hebben het heel erg geleerd.
Ja.
En die denken, dat is die les wat ik gewoon niet heb gezien. Dus ik denk 70% van de jongens die terugvallen, althans ik kan alleen maar spreken over de jongens binnen vet, die hebben zoiets van, ja, shit, oh ja, dat heb ik even misgepakt.
Ja.
Maar goed, no problem, weet je, dan pak je het gewoon weer op.
Ja.
Maar ja, overal is het gewoon een plek waar je gewoon inderdaad, waar je niet gebruikt kan worden. En geen, waar je niet mag gokken, gamen, eigenlijk het hele plaatje. Want ik ben van mening dat het tegenoverstand van verslaving dus niet clean tijd is.
Nee.
Maar alternatieven bieden.
Mm-hmm.
Dus leuke dingen doen.
Ja.
Ontdekken wie ben ik nou eigenlijk.
Ja.
Wat is mijn rol in het gezin? Mm-hmm. Waar sta ik in het gezin? Weet je, het gaat allemaal wel echt wel wat dieper dan bijvoorbeeld die 12 stappen.
Ja.
Vind ik heel belangrijk. Omdat, ja, zoveel mensen, zeker mensen met een verslaving, is de achtergrond.
Ja.
Of met een verslaving, die willen weinig praten. Ze zijn natuurlijk gesloten. Weet,
ja, gesloten, ja. Moeilijk, ingewikkeld praten. Nou, vroeger praten.
No way.
Nee.
Alleen maar in acties, maar dan andere soorten acties dan wat je eigenlijk zou moeten doen.
Je gevoel eigenlijk, hè, je hart verbinden met je mond, zou ik maar zeggen, simpelweg gezegd.
Dat
is heel ingewikkeld. Ja, nee, mensen heel weten niet hoe dat moet.
Maar ik denk ook gewoon, ook al ben je niet verslaafd, vinden veel mensen het moeilijk.
Absoluut.
Ik bedoel, ik ben niet vromer dan de paus. Als ik soms ergens mee zit, dan probeer ik het ook alleen op te lossen. En vergeet ik ook wel eens om hulp te vragen of te delen.
Ja.
Dus het is heel menselijk.
Mm-hmm.
En zo is ook de benadering naar de jongens toe, van dat het heel menselijk is.
Dus ze gaan er echt mee met oefenen in het leven. Leuke dingen doen hoort ook bij herstel.
Ja.
Maar ook wel oefenen met. En nou weet ik, want ik ken jou natuurlijk een tijdje. Jij en ik zelf ook zijn ook wel van de spiritualiteit. Dat klinkt alsof we van een of andere club zijn.
Ja.
Maar dat zijn we niet.
Ja.
En ook niet van een bepaalde religie of kerk. Nee. Maar wel met bewustzijn en energiematig. En Hoe kijk jij daarnaar? Doe je daar wat mee met die jongeren? En staan ze daarvoor open?
Te weinig. Maar ik ben natuurlijk ook healer.
Ja.
Dus ik probeer heel goed te kijken naar het lichaam en geest samen te brengen.
Ja.
Kijk, het cognitief begrijpen van dingen kan. Maar ook echt, weet je, wat gebeurt er in het lichaam?
Ja.
Alle trauma's slaan we natuurlijk op in ons lijf.
Mm-hmm.
Je hoeft niet echt zware trauma's niet aan te durven pakken en het over te laten aan een therapeut. Je kan afhankelijk even, het is heel gechargeerd even afhankelijk, hè, wat voor problematiek je hebt. Zeker langdurig, kortdurig trauma. Maar trauma is niks anders dan controleverlies.
Hmm.
En daar kijken we wel naar. En
controleverlies over een gebeurtenis waar je geen invloed op hebt.
Waar je geen invloed op hebt gehad.
Waar je terecht bent gekomen of overkomen of die je zelf veroorzaakt hebt.
Maar, ja, precies. Ja. Dus in die zin proberen we echt te kijken van weet je, hoe kunnen wij de verbinding met het hart en het hoofd gewoon weer herstellen?
Ja.
En daar verder gaan te kijken van wat heb je verder dan nog nodig? Dus dat zijn hele mooie trajecten. Dus hoe komt iemand uit het hoofd in het lichaam?
Ja.
Nou, dat kost gewoon tijd. Dus wij hebben met hele grote neonletters staat het take your time bij ons in de man cave, noemen wij dat.
Ja, ja.
Dus waar alleen mannen mogen komen, behalve Wilma en ik en Janneke en we doen meer vrouwelijke
medewerkers. Ja.
Dus de tijd nemen, zowel voor de jongeren als voor de ouders natuurlijk, is cruciaal. Want die jongens moeten gaan zakken, die moeten zich veilig gaan voelen.
Yeah.
Wil je überhaupt naar jezelf kijken?
Mm-hmm. Ja.
En dat kost gewoon tijd. Dus en het moment dat ze dan steeds meer naar zichzelf kunnen kijken, dan kunnen we gaan kijken van wat is daar nou gebeurd? Ga eens voelen.
Ja.
Van dat kan met meditatie, kan gewoon met uitspreken van waar voel je wat als je in een situatie zit. Waar is je, hoe noem je dat? Je saboteur.
Ja.
Weet je, waar zit die? Wie is dat? Wanneer heb je het? En wij proberen echt het hele traject met Fred eigenlijk te zoeken naar hoe een bepaalde gedraging is. Want hoe je één ding doet, ben ik van mening, doe je altijd alles. Hoe je één ding doet, doe je alles. Kijk maar naar jezelf. Hoe je één ding doet, doe je alles.
Ja, ik probeer hem even te vertalen in mijn toestand.
Ja.
Ik vind het heel mooi klinken, maar hoe kan je dit een beetje uitleggen? Hoe je één ding doet, doe je alles? Hoe zie
bijvoorbeeld
jij dat?
Hoe je bijvoorbeeld werkt.
Ja.
Hoe je een situatie aanpakt. Hoe je kookt. De manier hoe je misschien kookt.
Ja.
Doe je ook hoe je auto rijdt. En hoe je auto rijdt, doe je ook...
Dat hoop ik in mijn geval niet, want ik kan echt...
Je kan heel slecht koken. Nou, misschien is dat geen goed voorbeeld.
Nee.
Maar
je bedoelt dan je state of mind, gewoon waar je in zit.
Ja, en dat is eigenlijk een enorme bewustwording. Dat kunnen we ook niet zien, omdat... Ja, kijk, je kent dat plaatje van die ijsberg.
Ja.
Je ziet de ijsberg, maar je ziet niet dat hele ding daaronder. Nee. Dus we doen bijna alles onbewust.
Ja, dat en, is zeker. Ja.
En ook daarmee ben je dus ook heel erg onbewust bezig.
Ja.
Dus ja, dat is een proces van, oké, als er iets gebeurt, je wordt geconfronteerd, wat doe je dan? Ja. Weglopen? Nou, ik kan het ook zien als inzicht eerst krijgen van wat is je kopingsmechanisme? Ja. Ga je vechten? Of ga je vluchten? Of ga je bevriezen?
Ja.
Nou, dat 9 van de 10 keer doe je dat in alles wat er dus op je pad komt.
Ja, dat zo begrijp ik.
Dat bedoel ik het eigenlijk.
Ja.
En dat is heel erg interessant, want als je het eenmaal dat doorhebt, nou, dan kun je heel veel aanpakken.
Ja.
En dat is ook maar het begin, want daarna gaan we verder. Want het is natuurlijk ons doel, in mijn mening in het leven, is dat we gaan onderzoeken van oké, wat is mijn trauma? Hoe kan ik helen?
Ja.
En dat is eigenlijk ook een beetje het proces in het leven. Om te onderzoeken van nou, hoe kan ik datgene wat ik heb meegemaakt eigenlijk ook weer delen met anderen? Want zo krijgen we toch ook veel meer zingeving in het leven.
Ja, ah ja, absoluut.
Wat jij met je podcast ook doet.
Ja,
dus jij geeft mensen ook een stem, net zoals ik de jongens een stem geef.
Ja. Nou ja, zeker. En ik zit te denken, denk er wel juist.
Ja.
Mijn kopingsmechanisme was eigenlijk altijd vluchten.
Ja.
Dus vluchten uit. Mijn vader was altijd nogal aanwezig op een hele nare manier. Ik haal het best wel vaak in de podcast, merk ik. Maar dat is toch iets waar je toch nog lastig van afkomt, zeg maar. Dat blijft dan toch sudderen. Maar mijn coping is gewoon eigenlijk sowieso het leven altijd weggaan.
Ja.
Vermijden, vluchten, en niet vechten en ook niet bevriezen. Maar gewoon wegwezen. Afsluiten of mooi weer spelen, was eigenlijk hetzelfde.
Ja.
En inderdaad, mijn herstel is eigenlijk het tegenovergestelde, aangaan. Dus aangaan, voelen, wel uitspreken. Dat is heel spannend.
Ja, heel. Maar het is heel kenmerkend voor onze doelgroep, zeg maar.
Ja.
Ons soort mensen, hoe je het ook wil noemen. Vluchten is eigenlijk de grootste groep jongens wat ik zie bij Fred.
Ja.
Zijn de jongens die een kopingsmechanisme hebben, die vluchten.
Ja.
Ja, vluchten in je gedragingen, onderduiken. Mm-hmm.
Ja.
Van alle zijn soorten. Dus ja, heel herkenbaar.
Ja. Ja. En zie jij dat er... Ja, veel jongeren met trauma zijn die verslaafd zijn? Of zou je kunnen bijna zeggen, bijna allemaal?
Ja, allemaal.
Allemaal,
zeker. Ik denk, kijk, een trauma. Kijk, een trauma is natuurlijk snel gemaakt.
Ja.
Kijk, ik ben van mening dat een trauma al is als je als ouders zijnde... Als je als moeder zijnde bijvoorbeeld in de keuken staat... en je hebt veel aan je hoofd omdat je whatever wat hebt.
Ja.
En je kind komt binnen en die voelt het. Kinderen hebben gewoon, die voelen dat. En die ziet en die voelen ook, die zijn ook veel dichter bij hun gevoel dan volwassenen.
Ja.
Natuurlijk, zij zitten nog helemaal niet in hun hoofd, of veel minder. En ze zien dat hun moeder stress heeft, of gewoon zorgen maakt. En die vraagt van, mama, wat is er aan de hand?
Mm-hmm.
En dan zeggen wij, dan zeg je, nou nee hoor, niks aan de hand, maak je geen zorgen.
Ja.
Hop, weg. Ja. En zo'n kind voelt gewoon dat het onveilig is.
Ja.
Boom, daar heb je al een trauma.
Ja.
Natuurlijk, je hebt verschillende degrees in trauma's, hè, natuurlijk. Ja. Maar als dit ook de hele tijd ook in jouw jeugd gebeurt... dan kan je een papiertje neerzetten dat zo iemand zich eigenlijk gewoon geen goede onthechting heeft.
Ja.
Geen goede hechting heeft gekregen.
Ja.
En we gaan het allemaal compenseren in het leven. En dan ga je gewoon kijken van, het is eigenlijk helemaal niet veilig in deze wereld.
Ja.
Nou, maar je wil je toch veilig voelen, dus dan ga je weer compenseren.
Ja, maar
zo natuurlijk gewoon doen.
Zo is het. Ja. Dus trauma is het is weer een woord wat veel gebruikt wordt, maar het zijn natuurlijk eigenlijk alle knakjes, breukjes en wondjes of wonden, blauwe plekken die zeg maar van binnen ontstaan door allerlei gebeurtenissen. En soms kan dat inderdaad zo subtiel zijn als iemand die gewoon iets ontkent, hè? Die zegt van, nou, het is niet zo, terwijl je voelt dat er wat aan de hand is.
Ja,
dan niet, van dat soort dingen. Dat gebeurt natuurlijk vaak in de jeugd ook, ontstaat dat.
Ja.
En heel onbewust, hè? Kijk, een groot trauma als je wordt aangevallen of je wordt misbruikt of zo.
Ja,
oké, dat weten we wel. Maar ik denk juist al die kleine dingetjes die gebeuren, wat ik ook wel van thuis uit ken. Sferen, energieën, dingen die niet uitgesproken worden, maar wel leven. Nou, dat vormt je natuurlijk enorm.
Dat vormt je, ja.
Ja.
Kijk, in die zin is het ook een stuk, dat is absoluut ook traumatisch en ook trauma.
Ja.
En ook is een trauma, datgene wat Karma Mate zo mooi zegt, is als je geen plek hebt waar je het kan delen, dan creëer je trauma. Dus daar proberen we ook gewoon daarmee een soort silent witness te zijn voor alle verhalen wat de jongens vertellen.
Want dan gewoon ben
je het
luisteren.
Ook kwijt. Gewoon luisteren.
Ja.
Dat is de rol van een goede counselor. Dat is eigenlijk gewoon luisteren.
Ja.
En daarmee los je al heel veel op.
Mm-hmm.
En misschien niet de hele grote zaken op dat moment alleen maar als je luistert. Maar je geeft wel dat iemand gaat zakken. En als je gaat zakken, dan ga je gewoon aarden.
Ja.
En als je gaat aarden, sta je weer open om gewoon ja, toch ook weer dat stukje spiritualiteit binnen te krijgen. Ja. Dat is eigenlijk meer van hoe ontwikkel ik mij eigenlijk?
Mm-hmm. Ja, dus aanwezig zijn voor iemands verhaal zonder eigenlijk daar heel veel, maar dan echt met aandacht.
Ja,
ja mooi.
Ja, ja. Dat is eigenlijk grotendeels wat we doen. En natuurlijk ook gewoon, wij zien wel dat veel jongens op terugkomen, heb je vraag natuurlijk gewoon veel traumas hebben.
Ja.
En gelukkig vandaag de dag zijn er zoveel meer mogelijkheden dan alleen maar via de GGZ-weg om aan je trauma te werken.
Ja.
Ik ga zelf dus 12 september naar Gabor Maté, die komt in Nederland.
Ja.
Ik ben echt super dankbaar voor dat ik daarheen mag gaan.
Ja. Die gaat die in Ahoy Hall, toch? Ja, die gaat spreken. Ja.
Ja. Dus ja, dat vind ik fantastisch.
Mm.
Ja, er zijn natuurlijk gewoon een heleboel andere mensen die steeds meer laten zien van dat je in bepaalde facetten in je leven aan je trauma kan werken.
Ja.
Nou, en zij kijkt bijvoorbeeld hoe je gedragen bent in je baarmoeder.
Ja.
En dat je natuurlijk, we weten allemaal dat wij natuurlijk gewoon dat wij natuurlijk in onze moeders buik hebben gezeten. En dat we natuurlijk gewoon alles, 9 maanden lang of korter.
Mm-hmm.
Of langer. Maar, en dat je dus gewoon heel veel genen meeneemt. Maar je neemt zoveel meer bewustheid mee.
Ja.
Dus als kleinkind heb je al bewustheid.
Ja.
Bewustzijn.
Mm-hmm.
Nou, dat is echt zo magisch als je gaat zien en gaat ontdekken van, oké, hoe ben ik gedragen? Waar zat mijn moeder?
Mm-hmm.
Wat was de relatie tussen mijn vader en mijn moeder? Wat speelde daartussen? Wat neem ik mee? Je neemt alles mee.
Ja.
Alles neem je mee. Dus als je op een gegeven moment in je jonge jaar op een gegeven moment in de kliniek komt en je gaat dus herstellen van je verslaving en daarna ga je kijken, oké, waar ligt mijn trauma's? Want ja, dat gedrag moet toch gewoon, willen een nieuw gedrag gaan leren. Mm-hmm. Dan hebben we op een gegeven moment gaandeweg het leven, hebben we op geen bepaalde puzzelstukken waar we gewoon niet begrijpen waar we nog steeds dingen doen. En ik geloof dat daar onder andere iets ligt door te kijken van waar was mijn moeder op dat moment?
Ja.
Hoe ben ik geboren? Anne Verwaal heet zij.
Oké, Anne Verwaal.
Anne Verwaal, I love you, als je dit luistert. Helemaal geweldig. Is een mooi voorbeeld. Ik ben ook naar een lezing geweest en alle trainingen. En zij geeft daar de correlatie aan. En ik heb het gevoel dat daar een missing piece is. En dat willen we heel graag bij VET heel erg meenemen. Dus we zijn ook heel erg bezig met het veranderen van het programma. Om te kijken van de eerste 3 maanden om iemand veilig te laten landen. Is belangrijk. En dan te gaan kijken, hoe zit het? Want je neemt heel veel stukken mee.
Ja.
Veel te lang om te vertellen over al die ervaringen wat ik heb meegemaakt. Waarom ik daar zo graag in geloof. Maar het is magisch. Als je kijkt naar de oorlogen die we hebben meegemaakt. Wat we meenemen. Ja. Dat we ons bord moeten leeg eten. Waar komt dat vandaan? Weet je wel, dat is allemaal traumatisch. En vandaag de dag nemen we dat dus allemaal mee.
Ja. Dit is zo. Ook genetisch en trauma. En het zit natuurlijk allemaal aan elkaar vast. Hè? En natuurlijk, heb je het dan over voorvaderlijke trauma of ouderlijk trauma.
Ja.
Maar dus ook opa. Ik heb opa's en oma's die ik helemaal nooit gezien heb. Want die waren al overleden of eigenlijk vermoord toen ik geboren werd.
Ja.
Vanuit de oorlog. Maar alle stress en dingen die zijn weer doorgegeven aan mijn ouders.
Exact.
En mijn ouders, het is eigenlijk ook heel logisch. Die geven het ook niet door.
Ja, de appel valt niet ver van de boom, weet je wel. Dus, maar ik wist niet dat het toen ik voor dat onderzoek dacht ik van 1 of 2 generaties. Maar het gaat dus 5 generaties terug. En ook met genen. Ja, ik geloof heel erg in epigenetica.
Ja.
Dus dat is niet dat je dat dus gewoon dus van je ouders krijgt. Nee, het is gewoon de omgeving waar je dus weer herstelt. Daarom is een safehouse heel goed dat je echt uit je omgeving wordt gehaald. En dat je daar aan de slag gaat.
Ja, maar dat is maar wat voor de mensen die dan niet weten. Zonder dat we nu heel ingewikkeld gaan doen. Genetisch, iedereen weet wel genetisch. Hè, de DNA, strings en de dingen. Maar wat epigenetica, kan je dat heel kort, kan je dat over zeggen?
Ja, dat vind ik heel lastig, maar
het is
de omgeving eigenlijk die ervoor
vormt. Ja. Ja.
En je gedachte is cruciaal. Dus niet alleen dus de genen, maar ook gewoon alle omgevingen omheen. Je omgeving, je gedachten, de manier hoe jij over iets denkt in je beliefs, is vele malen crucialer dan die genen. Want het is meer als jij zegt van ik heb het gekregen van mijn ouders, dan is dat wat je hebt meegekregen. Maar dat is helemaal niet zo. Maar dat krijgen wij mee. Ja, maar ik heb jongens in mijn kliniek of in het safehouse die zeggen, maar dat komt omdat mijn moeder is zo.
Ja.
Ja, maar jouw moeder is jouw moeder en jij bent jij.
Ja.
Dat heeft niks met jouw genen te maken. Dat heeft te maken met de omgevingsfactoren.
Ja, waar je opgegroeid
waar
bent.
Waar je op bent gegroeid. Dus je hebt Bruce Lipton, dat is ook zo'n geweldig man. Die
ken ik.
Ja, ik vind hem echt fantastisch. En weet je, en dat zijn allemaal mensen wat ik echt denk van... Mm. Ja, dat wil ik allemaal zo prop. In dat product van Fred stoppen. En de jongens gewoon helemaal laten klaarstomen. Ja,
weet je, de GGZ is ook toe aan vernieuwing.
Ja, dat alles, kan gewoon bijna niet meer.
Nee, sommige dingen, er zitten heus wel absoluut groot, ja, goede zit er, dingen absoluut, bij. En ja, ook, maar... Het is ook zo, we ontwikkelen als mensen, we evolueren. Mentaal, spiritueel, op elk gebied. Bewustzijn verandert en verhoogt, gelukkig maar. Dat is ook hard nodig. Maar daarmee zou de zorg ook moeten... Ja, goed, voordat we dat bij de zorgverzekering en de reguliere status er allemaal doorkrijgen, zijn we wel even verder. Maar dat komt vast wel.
Nou, ze zijn nu al bezig met een holistisch platform waar ik graag me vanuit vet aan wil verbinden. En je hebt ook nu... een democratie 4.0 van Bob de Witte, waar we als organisatie, als zorgorganisatie, heel graag bij hun domein willen aansluiten. Want hij heeft verschillende soorten domeinen en dan bij het zorgdomein.
Ja.
Omdat we het allemaal anders willen doen.
Ja. Het moet anders.
En het kan ook anders. Ja. En ja, het is gewoon het fenomeen van één iemand gaat op een gegeven moment, hè, van het filmpje met dat dansen. Ik weet niet of je dat kent, dat één iemand dan in zijn eentje zit te dansen en die wordt helemaal wild. En die zorgt met zijn flow dat die andere mensen ook meeneemt. Het komt eentje mee.
Ja, zo en gaat het anders.
Twee, en dan gaat die ander. En dan voor je het weet gaat die hele groep met elkaar dansen.
Ja.
Ja, ik geloof heel erg in die dynamiek.
Nou ja, en de verandering. Hè, en dat moet altijd teweeg worden gebracht door iets en iemand. Ja, maar goed, de tijd is er ook echt rijp voor.
Absoluut. Ik denk dat dit echt een hele mooie tijd is. Het is natuurlijk een hele spannende tijd, ervaar ik zelf. Van
is het ook.
Veel veranderingen, veel...
Ja. En nog even gewoon naar de praktische dingen in de C. Hoeveel jongens zitten er bij jou in het C-house ongeveer?
Nou, we hebben 12 plekken.
Ja.
En ook alleen jongens dus.
Ja.
Maar 12 plekken. En we doen ook ambulant.
Ja, okay.
En die 12 plekken is verdeeld over 3 appartementen.
Mm-hmm.
Midden in een woonwijk. Dus ze leren gewoon echt in de woonwijk gewoon hun leven op te bouwen.
Het echte leven,
Het echte leven. Hoe ga je om met het schoonmaken van je huis? Ja. Rekening houden met een ander. Financiën.
De supermarkt, boodschappen,
op tijd
dingen.
Komen, geen overlast veroorzaken, nou, you name it.
Ja.
En dan gaan ze overdag bij ons naar kantoor. En daar werken ze aan hun herstel. Zoals als je naar kantoor gaat, zoals je werkt, ga je over als je naar school gaat. Gaan ze allemaal ergens naartoe. En bij ons is dan is wonen en de zorg krijgen daarin een beetje los.
Ja.
Maar in de woningen krijg je natuurlijk ook zorg, want we hebben 2 woonbegeleiders. En dan gaan ze naar kantoor en daar krijgen ze training, coaching, begeleiding, 1-op-1 gesprekken, noem maar op.
Ja.
En dan op alle vlakken, dus op het gebied van herstel, kennis krijgen over je gedragingen. Ja, we gebruiken verschillende soorten methodieken. We hebben natuurlijk 12 stappen. We gebruiken Choose Again van Diederik Wolszak.
Ja, mooi.
Echt ook een van de Diederik mooie Wolszak. Dingen om mijn pas gekomen.
Ja, maar hij is heel erg van... hij komt als het goed is ook in de podcast, Diederik Wolszak.
Daar
ben ik mee bezig. Maar,
heel leuk.
Hij heeft ook van Choose Again, hè, wat je ook wel vaak ziet. Dat is natuurlijk ook iets wat ik zelf ook herken. Want ik heb nou 100 keer verteld hoe moeilijk mijn vader was. Maar ik blijf er ook wel een beetje aan vasthouden aan mijn verhalen.
Ja.
Dus ik geloof in mijn eigen verhalen en daardoor voel ik me nu zo... En dat is toch ook van hem, hè? Dat je ook loskomt van... ja, maar ik ben ook niet mijn verhaal.
Klopt.
Het is iets wat gebeurd is en dat is al een tijd geleden. Maar door daar heel erg in te blijven hangen... ja, mijn jeugd en mijn dit en mijn dat en mijn zus en mijn zo... en ik ben verslaafd. En nou, zo
dan heb je allemaal hele goede redenen om gewoon maar verslaafd te blijven. Ja. Hè? En of in je oude gedag gewoon te laten zien. En hij laat echt in met zijn 6 stappen... van 12 stappen Minnesota naar 6 stappen van het Juicecan. Daar ben ik een enorme aanhanger van... om gewoon die zelfstandigheid in de eigenaarschap te nemen over jezelf.
Ja.
Ja, dat vind ik gewoon heel erg goed.
Ja, in het hier en nu.
In het hier en nu,
wat je leven ook geweest is of je verhaal geweest is. Het is niet iets wat je bent.
Nou ja, en ja, ik ben van mening, ik persoonlijk heb zoiets van... je bent niet gewoon... ik geloof niet zozeer in de ziekteverslaving.
Mm-hmm.
Ik geloof daar niet in. Het is wel, natuurlijk, verslaving is natuurlijk wel echt een heel serieus iets waar je naar moet kijken. Maar ik geloof niet dat je daarmee moet identificeren.
Nee.
Dus eens verslaafd, altijd verslaafd, word ik al helemaal benauwd bij het idee. Maar ik geloof wel dat je dat dus heel zodanig serieus moet nemen, dat je dus aan jezelf moet werken.
Ja.
Neem er een periode voor, maakt niet uit. En ga dus al die dingen omheen kijken wat jou verslaafd heeft gemaakt.
Ja.
Zeker ook omdat ik niet geloof in dat het alleen maar genetisch over is gebracht.
Nee.
Overigens, mijn moeder was wel workaholic, maar goed, even los daarvan. Maar goed, even los daarvan. Maar ik geloof namelijk wel in dat je gewoon zeker die jongen, zeker mijn doelgroep jongens, zeg maar, Wij takelen af op ons 35ste. Dus nou, de gemiddelde Frediaan is ongeveer 23 jaar.
Ja.
Nou, die komen dan bij ons. En die, ja, en die hebben dan een opname gehad. En die komen hier en die gaan weer gewoon genieten van. Of ontdekken wat hun leven is. En wij gaan echt meteen de diepte in. We gaan supersnel bij vet. Dus we gaan echt kijken, waar zit je kernovertuiging? Ja. Dus die choose again helpt enorm. Waar zit je kernovertuiging? Hoe kan je communiceren? Dus geweldloze communicatie hanteren we enorm. Hoe je iets brengt.
Ja.
Waar je iets van vindt. Ja, weet je. Wij zitten daar bovenop.
Ja.
Echt elke dag daar mee bezig. Mooi. Dus op een gegeven moment, zeker jongens die dan hun trauma's hebben getackled.
Ja.
Eigenlijk zijn ze gewoon op een gegeven moment gewoon zijn ze hun ballast kwijt.
Ja.
En kunnen ze gewoon vrij het leven ingaan. Ja. Natuurlijk zit die verslaving gewoon als een zwarte hond naast hun.
Ja.
En dat, daar moeten ze gewoon heel alert op zijn.
En ze leren, het is een open deur, maar ze leren natuurlijk wel dat ze abstinent moeten blijven van alcohol en drugs. Nou,
ik zeg niet dat ze het moeten doen.
Nee?
Ik vind dat ze gaan onderzoeken dat ze het zelf willen doen.
Ja, oké. Okay.
Kijk, omdat ze zo jong zijn, kan er van alles op hun pad komen.
Ja.
Dus wij stimuleren het niet.
Is dat niet te vrijblijvend?
Nee.
Nee.
Nou, kijk, wij stimuleren het niet.
Nee.
Absoluut
niet.
Nee,
dat begrijp ik.
Nee. Maar het is wel van, ik vind het veel belangrijker dat zij gaan inzien van waarom ze de uitvlucht voor een type verslaving hebben genomen.
Dat begrijp ik.
En dat ze willen onderzoeken van, waar zit de crux? En daar bijvoorbeeld nemen wij heel erg het familiestuk mee.
Mm.
Want ja, zoals we het ook eerder over hebben gehad, is als de ouders hun stukken helen, helen ze het ook voor hun kinderen.
Ja.
En dan zijn ze vrij. En dan kunnen ze alle kanten op. Mm. Dat is zo belangrijk.
Ja.
Maar goed, we zitten met enorme gedragingen en met heel veel aspecten in het leven. Dus wij adviseren nuchterheid.
Ja.
Maar het is niet dat we zeggen van, je mag nooit meer drinken. Hm. Je mag nooit meer gebruiken. Dat vind ik wel, dat is ook echt een eigen verantwoordelijkheid wat zij
hebben. Dat is het sowieso natuurlijk. Ja.
En dat ze gaan leren om te genieten in het moment. En daarvoor is een safe house. Om echt te ontdekken, ik kan weer lol maken.
Ja.
Ik kan huilen. Ik kan om hulp vragen. De ouders worden meegenomen. Dus de ouders krijgen ook gewoon heel veel ondersteuning. Waardoor ook dingen worden opgelost. Kijk, gebruiken lost niks op. Dus natuurlijk.
Nee, dat maar is goed, bekend.
Dat is,
ja.
Dus we stimuleren het helemaal niet. En we geven ook aan dat we de 12 stappen daarin omarmen. En,
ja.
Maar ik kan niet voorkomen als een jongen gewoon een keer een drankje drinkt of wat dan ook.
Ja. Nou ja, goed, dat je het niet kan voorkomen is natuurlijk één ding. Ja.
Maar we adviseren natuurlijk niet en we geven wel aan.
Nee, dat mag ik hopen.
Nee, natuurlijk. Anders zou ik hier niet op een goede podcast zijn.
Nee,
natuurlijk.
Maar
vinden we wel belangrijk dat ze zelf leren keuzes maken.
Nee, dat moet natuurlijk ook, ja. Ja, ik zit nog, ik hoor wat je zegt. Kijk, ik vind ook fijn als we veel breder, dieper en energetische, spirituele, noem het allemaal op, gaan kijken naar dat hele verslaving.
Absoluut.
En, maar wat mij wel echt geholpen heeft, is dat ik toch geleerd, of we het nou wel of niet een ziekte noemen, dat ik gewoon niet, ik kan me gebruiken, maar ik kan niet succesvol gebruiken. En ik kan dat niet. Nee. Dus die boodschap, en die heb ik pas heel laat gekregen, dat hij zo voor de hand liggend was van, ja, dat zijn dan toch wel de 12 stappen clichés. Maar 1 is te veel en 100 is. En dat blijft zo. Dan weet ik dat na 13,5 jaar, zoals ik nu hier zit, of naar 50 jaar nog steeds geldt.
Ja, maar ik vind het interessant, of zo ik interpreteer van, is dat omdat het ook zo is, jou is verteld, zeg maar, weet je wel, in 12 stappen van als je weer gaat gebruiken, dan ga je weer all the way. Of is het omdat je dat zelf hebt meegemaakt?
Ja, ik heb dat keer op keer ervaren. Ja. Dat ik
ook
gewoon
naar een 12-stappenkliniek?
Ja, ik ben naar de eerste 12-stappenkliniek waar ik was geweest. Nou, daar stond ik maar met een halve voet in, zeg maar, qua overtuiging.
Met motivatie te maken natuurlijk.
Ja, maar ik geloof in en. Ik geloof en dat
is ik geloof ook niet in één manier, één weg.
Nee, maar ik geloof dat het ook echt iets is in mijn brein waardoor ik niet, weet je, als ik ga gebruiken wat ik niet ga doen, want niets in mij wil dat. Ik heb daar ook totaal geen behoefte. Dan gaat er gewoon iets aan dat ik gelijk, er gaat een knop aan en dan denk ik, en dan wil ik gelijk weer. En dan weer en weer. Nou, maar ik vergeet mijn vrouw op te halen, mijn werk af te zetten.
Ja, nee,
dat is wel echt mijn overtuiging.
Ja.
Maar dat is niet, dat is op zich alleen maar daarmee stoppen is natuurlijk ook geen behandeling. Dus,
nee, maar dat is het.
Kijk, ja, het gaat natuurlijk om wat er allemaal onder zit, waardoor je eigenlijk ook echt kan leven.
Absoluut, want er zijn ook gewoon heel veel mensen die ik ken die gewoon ook heel erg 12 stappen clean zijn.
Ja.
Maar gewoon helemaal geen sereen en clean leven leiden. Ja, misschien clean van het middel, maar niet gelukkig zijn.
Nee, niet, dat kan. Nee, maar dat is ook zo.
Dus dat is ook een stukje. Maar goed, dat is, het is ook... ik vind het altijd belangrijk van wat werkt voor jou.
Ja.
Als 12 stappen werkt, dan werkt het. Ik geloof zeker in de 12 stappen. Ja. Dus het is niet dat ik er niet in geloof.
Dat weet ik.
Echt 100%. Ja. Ik hang dat ook aan. Ja. Wij omarmen dat echt met hele brede, wijde armen.
Maar ook meer dan dat.
Maar ook meer dan dat.
Ja, maar dat is toch goed? Ja. Dat is toch mooi? Ja.
Ja, en voor iedereen is het ook anders. Dat ook, ja.
Dat is ook zo, ja. Nou, dus ja. Nou, we weten inmiddels... Dus een safe house, ik zeg ook wel, is eigenlijk een... En er zijn er veel meer in Nederland. Er komen er ook steeds meer bij. Want er is eigenlijk behoefte aan wat goed is. Want ik weet zelf ook alleen vroeger in een kliniek... en dan staan ze bij de deur. Nou, succes, jongen. Nou, dat was heel moeilijk. Het lukte mij ook niet. Nee. Dus een safe house heeft mij enorm geholpen. Ik heb nooit bij jou gezeten, maar dat maakt er niet uit. Maar het principe... Gewoon oefenen in de gewone wereld met goede begeleiding. En ik had ook een toppenbegeleider en... die heeft me zo, zo'n fantastische kerel. Die heeft me zo geholpen door die maanden heen.
Ja.
Dat ik eigenlijk dacht, ik weet niet wat ik moet doen. En doe ik het wel goed. En eigenlijk paniek om niks, maar dat had ik wel. Nou, dat gewoon leren leven. En het nog leuk hebben. En acceptatie en al die dingen. Dat er iemand voor je is. Ja, dat is fantastisch. Dus dat is zeker... nou goed, je kan je niet zomaar naar een safe house. Dat is altijd aansluitend aan een klinisch traject. Hè? Ja. Dus een opname kliniek. Maar het is heel helpend. En ik hoop dat er... Nou, nog veel meer van komen. En er zijn er al aardig wat. En ik hoop ook voor jou en Fred dat het groeien en bloeien. Maar dat doet het al.
Absoluut, ja.
En ik vind het ook heel mooi, Natasja, dat je juist meer aanbiedt. Hè? En dat je verschillende methodes, dat jullie verder kijken en breder kijken. Dus dat is heel mooi.
Ja, ja. Nou ja, ik denk ook dat het ook de tijd ervoor is.
Ja.
Dat je gewoon... dat we ook mogen luisteren naar wat wil de cliënt zelf... in plaats van dat het wordt opgelegd.
Ja.
Het heeft een hele andere benadering. Mm. Niet van bovenaf is het opgelegd. De zorgverzekeraar verzekert alleen maar dat. En dan moet je het maar gewoon doen.
Ja, precies.
Ik heb dus ook... mijn bloed kookt ook als ik hoor dat mensen uitbehandeld zijn. Ja. Of dat soort dingen. Ik geloof daar gewoon niet in.
Nee, dat ben
ik geloof
eens.
In liefde.
Nee.
Ja. Een mens vraagt of... vraagt om liefde of geeft liefde.
Mm.
Er zit geen tussenweg in. Dus mooi. Daar kijken we veel meer naar. We kijken veel meer naar dat holistische stuk.
Ja.
Want als kind zijn, als we in de flow zijn... dat is onze natuurlijke staat van zijn.
Ja.
Waarom zouden we dat niet meer hebben?
Mm.
We hebben zoveel kwaliteiten en eigenschappen. En ons lichaam en ons brein is zo magisch. Er wordt gewoon veel te weinig in onderlegd.
Ja.
Dus ik zie dat als onze missie en onze taak om dat te doen.
Nou, fantastisch. Ik vond wat je net zei heel mooi. Hè? Het is of we geven liefde of we ontvangen liefde. Maar dat is, maar ja, dat is ook iets. Maar dat komt misschien in de komende jaren.
Ja.
Dat is ook, we zijn eigenlijk liefde. We zijn goddelijk van binnen. We zijn, onze kern is liefde, licht en liefde. En zoals mijn vrouw altijd zegt, liefde is het toverwoord.
Absoluut.
Margrethe. Maar dat is het. In elke behandeling, elke heling, dat is het basisingrediënt. Dus,
absoluut, ja.
Ja, en dat geneest ook, dat herstelt ook. Ja.
Nou, ik ben er gewoon getuige van. Ja. Elk jaar weer, ook. Weet je. Kijk, en daarom is het ook gewoon... is het toverwoord is liefde. Ja, dat is ook zo. Ja.
Niks aan toevoegen. Nou, Natasja, ik wil je bedanken voor het komen en het vertellen over het safe house en je eigen verhaal en nog allerlei andere zijpaden die we hebben behandeld. Maar het gaat om die kern, dat is heel erg mooi. Dus dank je wel voor je verhaal en voor het komen.
Gedaan.
En lieve mensen, dank jullie wel voor het kijken en het luisteren naar deze podcast. Ik hoop je te zien bij een nieuwe aflevering. Maar deel dit ook met anderen als je dit inspirerend vindt. Als je het mooi vindt, abonneer je op het kanaal. En like de video, want dan wordt die meer verspreid. En hoe meer helen is delen, hoe meer mensen het weten... hoe groter de boodschap en groter bereikt. Dus dankjewel. Dankjewel, Natasja.
Dankjewel, René.
En tot de volgende aflevering. Dankjewel.
Luister je graag naar deze podcast? Laat de maker weten dat je waardeert wat hij of zij doet. En geef een digitale fooi. Dat kan zonder abonnement, snel en simpel via fooiepot.com. Fooiepot met een D.com.